Een hele goede morgen allemaal. En heel hartelijk welkom in deze dienst. Een jaarthema-dienst, opnieuw in het kader van ons jaarthema Ons Fundament. Daar gaan we vandaag weer op verder bouwen. Team Liturgie heeft het voorbereid. En dat doen we straks verder uit de doeken. Bijzondere zondag, omdat we een 80-jarige vandaag in ons midden hebben, onze broeder Bert de Jong. Van harte gefeliciteerd. En dan willen we samen met Marie en de kinderen je straks ook de Heer hartelijk voor danken. En naast Bert zitten Wolter en Janneke Jongsma. Mensen die in de coronatijd al contact opbouwden met onze gemeente en sindsdien al, zeer gewaardeerde en vaste gasten in ons midden zijn. Maar nu officieel lid worden van onze gemeente. Ik wil vragen of jullie even willen gaan staan. Dat we jullie goed kunnen zien. Voordat jullie hier in Hattem kwamen in Buitenpost in Friesland. Ook NGK zeggen we tegenwoordig waar jullie vandaan kwamen. En fijn dat jullie nu ook officieel bij ons aansluiten en we willen straks de Heer ook bidden dat Hij ons zegent in het met elkaar optrekken en het in elkaar verrijkt worden. Welkom. Een lied wat in het oude Israël al gezongen werd als de stammen optrokken naar de kerk in de kerk, de tempel in Jeruzalem. Juicht goden toe, bazuint en zingt. Psalm 100. Dan zingen we daar gebenedijd. En dan denkt iedereen van, benediction. Dat is Frans, komt uit het Latijn, bene dicere, goed spreken, wel spreken over. Dat kan dan ook prijzen zijn of zelfs zegenen, de naam van de Heer. Ik ken gemeenteleden uit andere kerken die principieel zeggen, ik zing gewoon geprezen, zij zijn grote naam. En als jullie dat zouden doen, mijn zegen heb je. Dat past er ook alweer goed bij dan. Ja. Laten we gaan staan om in de naam van de Heer de dienst te beginnen. En laten we een moment stil zijn voor hem. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede. Van God onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus. In verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Normaal zingen we het lied Navoot in mijn goed staande, maar ik wil jullie nu vragen om weer te gaan zitten. Want wat we gaan zingen is het lied Wees stil voor het aangezicht van God. En dat is een lied wat we vaker zingen. Maar ik heb zojuist met Jan afgesproken dat we tussen de drie coupletten in steeds even een moment van stilte nemen. Om het besef van we zijn stil voor het aangezicht van God ook nog wat meer nadruk te geven. En dan wil ik die drie liederen laten volgen door een gebed van verootmoediging, waarin we ook ons bewust zijn. Dat we als kleine, kwetsbare mensen voor de Heilige God staan en hem hier mogen ontmoeten. Wees stil voor het aangezicht van God. Heer onze God in de hemel, onze Vader in onze Heer Jezus. Hier staan wij voor u, de heilige en machtige God. En wij knielen voor u neer, in het besef wij zondig zijn. En u hoog verheven, zonder vlek en zonder rimpel. We aanbidden u in uw grootheid. En we danken u voor uw genade in onze Heer Jezus. En we bidden ook dat u ons schoonwast en reinigt. Alles wat vuil en vies is, wat aan ons kleeft. Heer, in de dingen van de afgelopen week, waarin we spraken, verkeerde dingen deden, dingen niet deden die we wel hadden moeten doen, of dingen niet zeiden die we wel hadden moeten zeggen. Heer, maakt u ons schoon en plaatst u ons fris en rein voor u, in onze Heere Jezus Christus. En doe ons zo wandelen, voor uw aangezicht, levend, hoopvol, verwachtingsvol. En we bidden als we straks uw woord openen, dat u ons daarin ook zegent en dat we uw stem verstaan. Geeft u ons de gevoeligheid door uw Heilige Geest. En schenkt u ook die aan onze kinderen in de Bijbelklas. Heer, dat het rijke evangelie van uw genade klinkt voor ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. Dit zegt hij die hoog en verheven is, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft. In dat leven mogen we wandelen, mogen we verder gaan, samen met onze kinderen. En Johan en Lydia, die hebben het kindermoment voorbereid, Veuring, samen met hun kinderen Jesse en Hanna. En we gaan daar met elkaar naar kijken.
De andere kant. verstaan. Je kunt me zelfs proeven, eet maar eens een vrucht. Je hoort me in het fluiten van de vogels in de lucht.
Nou, dat was voor jullie. Dat paste wel goed, hè? Echt een leuk filmpje. En een leuk liedje. Jullie mogen naar de Bijbelklas. Het jaarthema, ons fundament, belichten we vanmorgen in het licht van, en als jullie goed geluisterd hebben naar de familie Veurink, de naam van God, ik ben. Ik ga dat nu nog verder niet uitleggen, dat doe ik straks in de preek. Maar we gaan nu wel een lied zingen wat hier heel goed bij past. Namelijk, God zegt, ik ben er, je kunt op mij bouwen. Psalm 62, mijn rotssteen, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Fundament, Psalm 62. We gaan lezen in het woord van onze God, Handelingen hoofdstuk 17. Paulus staat op de Areopagus, is in gesprek geraakt met de Griekse denkers die hij daar aantreft. Het is de grote heuvel in het midden van Athene in Griekenland. En dan lezen we in vers 22. Het gaat in dat vraaggesprek over de vraag naar God. Hij richt zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent, want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert, zonder het te kennen, Dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensen handen gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Dan lezen we verder in vers 29. Maar hij heeft dan verwezen naar geschriften uit eeuwen daarvoor, waar ook al gezegd wordt dat wij voortkomen uit God. Als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Zoals jullie herkennen, gaat dat natuurlijk over onze Heer Jezus Christus. En we lezen over de ontmoeting van Mozes met de Heer bij de brandende braamstruik. God draagt Mozes op naar de Israëlieten te gaan en zeggen: ik ga jullie bevrijden uit de slavernij in Egypte. En dan zegt Mozes: stel dat ik naar de Israëlieten ga en zeg tegen hen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: zeg tegen hen: de Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Na de verkondiging zingen we het Lutherlied, een vaste burcht is onze God, over fundament gesproken. Gemeente van onze Heer, broers, zussen, jong en oud. Leven als gelovigen in Nederland vandaag. Kan je vroeg of laat niet het gevoel bekruipen dat de mensen die anders gelovig zijn of niet gelovig zijn om je heen denken van: aardige meid, leuke kerel, maar toch een tikkeltje van gisteren. Een beetje blijven steken in de gedachten van grootouders en daarvoor een geloof in een God. Ja, zo dachten ze vroeger. Maar wij weten dat het anders is. In die God geloven wij niet meer. Het kan meekomen in contact met collega's, mensen die we in gesprek treffen, rond een sport of een hobby of waar ook. Kan ook dichterbij komen, onze eigen families. Mensen de kerk verlaten. Eigen kinderen. Dat je eigen geloof ook weer heen en weer wordt geschud. Wat is daar nou eigenlijk echt van waar? Kan ik daar werkelijk op bouwen? is het een fundament voor mijn bestaan? Deze vragen kwamen op tafel toen we 2 weken geleden met Team Liturgie deze dienst zaten voor te bereiden. En wat toen in het gesprek naar voren kwam was: maar geloven in God, dat is niet maar iets van, oh, maar daar vertrouw ik dan maar op en dan maak ik een sprong en dan doe ik mijn ogen dicht en dan geloof ik het. Geloven heeft toch ook iets redelijks. We mogen ons verstand daar toch ook gewoon bij gebruiken. En er zijn ook goede argumenten voor. We hoeven hier in de kerk niet ons verstand uit te schakelen. En wat we toen binnen dit team hebben gedeeld, dat is een discussie over argumenten voor het bestaan van God. En ik wil iets daarvan met jullie doornemen. Het argument wat genoemd wordt het fine-tuning argument. Onze werkelijkheid, die zit op een hele bijzondere manier in elkaar, die heel nauwkeurig op elkaar is afgestemd. In de natuurkunde spreken ze over een aantal constanten. En bijvoorbeeld de werking van de zwaartekracht, en Newton heeft dat al ontdekt, dat is een constante. De snelheid waarmee een voorwerp naar beneden valt, dat is een constante. En de lading van een elektron, dat kun je meten. En waar je dat ook meet, dat is hetzelfde. Dat is een constante. Of de snelheid van het licht in een open ruimte. Weer 300.000 kilometer per seconde. Ook een constante, dat is overal geldig. En dan zijn ze in de jaren 50 bezig geweest om die constante eens een beetje ietsje te veranderen, om dan dus te kijken wat er gebeurt. En wat blijkt dan? Als je zo'n constante iets anders zou berekenen, een heel klein beetje anders maar, dan krijg je al dat het systeem niet meer werkt. Dan valt het uit elkaar. Dan werkt het leven niet meer, dan is de kosmos niet meer samenhangend, dan desintegreert het. En dan zeggen wij, wat is dat mooi afgestemd op elkaar. En dan kan er een tegenargument tegen genoemd worden. Ja, het is logisch dat het precies op elkaar is afgestemd. Want als het niet afgestemd zou zijn, dan zouden wij er niet zijn. Dan zou het niet gewerkt hebben. Dus het is logisch dat het zo precies past. Maar dat is dan toch iets te gemakkelijk om dan zomaar te zeggen, ja, dat is dan toch voor de hand liggend dat wij het geluk hebben in een goed afgestemd systeem te functioneren. Want de vraag is niet dat het is afgestemd, maar hoe komt het nou dat het precies zo gelukt is dat het zo is afgestemd? En dat wil ik proberen uit te leggen met een voorbeeld. En ik wil aan Gerwin vragen om dat eerste plaatje te laten zien. Dat doe ik aan de hand van het nemen van strafschoppen. En wat ik op internet gevonden heb, dat zijn getallen tussen 2014 en 2017. 2014 en 2015 zijn er in de eredivisie wedstrijden 51 wedstrijden met een strafschop. Of liever gezegd zijn 51 strafschoppen genomen. Daarvan zijn er 14 gemist. Dat is 27% mis. 2015 en 2016 waren er 82 strafschoppen, een stuk meer dus. We hadden er 18 gemist. Dat is 22%. En 2016 en 2017 werden er 70 genomen, werden er 15 gemist. 21%. Dus gemiddeld 51, 82, 70, zit je zo rond de 70 strafschoppen per seizoen gemiddeld. Nou, dan wil ik met jullie een gedachte-experiment doen. Stel je voor dat alle strafschoppen die in de komende 10 jaar genomen worden. 70 per jaar, 10 jaar, dat zijn 700 strafschoppen. Stel je voor dat die allemaal missen. Dat al die voetballers een slechte dag hebben. Ze schieten of over het doel of ze schieten langs het doel. En is het over 10 jaar, en dan blikken we terug op al die strafschoppen in de Eredivisie en zeggen, nou, zeg ik ook wel heel bijzonder. Geen enkel doelpunt. Als iemand zegt, ja, maar dat is nogal logisch, want ze schoten er allemaal langs. Dan heb je ook geen doelpunt. Dus dat is heel erg voor de hand liggend, dat er niet gescoord is. Maar dan kom je toch op de vraag, hoe komt dat nou? 700 keer gemist. Is dat toeval? Ja, dat kan. Al die voetballers hadden hun dag niet. Wat denk je, Benno? Plausibele verklaring? Benno denkt van niet. Thijs? Wat zeg je? Bijna. Nee, ga niet werken. Nee. Nee. Ik denk dat het meer voor de hand ligt als dat over 10 jaar blijkt, dat die mensen allemaal met elkaar hebben afgesproken, we schieten er gewoon langs. Dat is een meer voor de hand liggende uitleg. Want dat het toevallig zo zou zijn, is wel heel erg per ongeluk. Maar dan zit er dus een gedachte achter. En als ik dat dan toepas op dat fine-tunen, dan kun je zeggen, ja, we hebben geluk gehad dat alles precies, dat is toevallig dat het precies zo werkt, maar het ligt meer voor de hand om te denken, er ligt een gedachte achter. Er is iemand die het zo precies heeft afgestemd. Dat is een meer redelijke verklaring. En diezelfde gedachten komen ook vanuit een ander argument op het spoor. Namelijk, alles wat ontstaan is, heeft een begin. En daar ga ik even niet in op ingewikkelde discussies over schepping en evolutie en hoe het heelal precies ontstaan is. Maar met elkaar constateren we dat het ontstaan is. Dat er dus ruimte, tijd en materie op enig moment begonnen is te ontwikkelen, wat geleid heeft dat we hier zijn zoals we hier zijn op dit moment. Waar komt dat begin vandaan? Ik zag van de week, ik klikte wat door op die discussies, Herman Philips, een hele bekende atheïst. Boeken erover geschreven, discussies over gevoerd. God bestaat niet, is zijn stelling. Maar als het gaat om de vraag, hoe is het allereerste begin ontstaan? Dan zegt hij heel eerlijk, op dat punt ben ik agnost. Ik weet het niet. Ik geloof, christenen geloven, God staat boven tijd en ruimte en materie. Hij heeft dat gemaakt en wij zitten daarin. Hij is van buiten. Hij is de eerste. Hij is begonnen. Hij is het die het allemaal heeft gefine-tuned. En dat wil ik ook aan de hand van dit kerkgebouw nog proberen uit te leggen aan jullie. Stel je voor, wij gaan in dit kerkgebouw op zoek naar degene die dit heeft gemaakt. De architect. En we gaan een onderzoek instellen naar alles wat er in dit gebouw is. We gaan de tegels analyseren en we gaan de stenen en boren en een monster uitnemen en datering doen van de klei waaruit die stenen gebakken zijn. En we doen onderzoek naar het metaal van de verwarming en de beeldschermen. En we nemen alles door en we brengen alles in kaart en heel precies. En dan hebben we na een jaar een heel dik rapport waar alles in staat. Maar hebben we dan de architect gevonden? Nee. Die vinden we hier niet binnen. Met mijn iPhone kan ik precies hetzelfde verhaal vertellen. Die ligt nu veilig in opslag bij Lodewijk. Als je een iPhone helemaal uit elkaar haalt en tot op de millimeter analyseert, de chips die erin zitten helemaal uit elkaar haalt, precies bekijkt, transistortjes, diodes, weerstanden, condensators, alles zit erin. In die iPhone vind je geen Steve Jobs, die dat oorspronkelijk heeft verzonnen. Als we binnen de schepping op zoek gaan naar het bestaan van God, dan zullen we hem niet vinden. Maar alles wat gemaakt heeft, is wat structuur heeft en functionaliteit, is verzonnen door een ontwerper. Dat geldt voor gebouwen, dat geldt voor machines, dat geldt voor alles. En dat geldt ook voor de werkelijkheid waarin wij leven. Het is redelijk om te geloven dat het gemaakt is door een God die dat bewust heeft gedaan. Nu voelen we allemaal dat wat ik tot nu toe gedaan heb in de preek, ons verstand een beetje heb uitgedaagd en logica gebruiken, dat doen we niet zo vaak in de kerk. Normaal pakken we een tekst en dan gaat het over de Heer en dan mag ik dat uitleggen en dat is mooi. Maar op deze verstandelijke manier met het geloof bezig zijn, gebeurt dat in de Bijbel zelf eigenlijk ook? Nou, het antwoord is ja. En dat is precies de reden waarom ik met jullie dat verhaal van Paulus op de Areopagus las. Ik wil Gerwin vragen om de volgende dia te laten zien. Paulus redeneert ook. Hij heeft al die altaren, al die godenbeelden gezien. Ook voor de onbekende God. En die mensen in Athene die dachten van, al die goden hebben hun eigen plekje, maar laten we even op safe spelen. Laten we voor die onbekende God die we niet weten, laten we daar ook iets voor inrichten. En dan zegt Paulus, God die zelf aan iedereen leven en adem schenkt, hij heeft het niet nodig nog iets van mensenhanden te ontvangen. Zoals een beeld van goud, zilver of steen. Jullie denken dat je met jullie beelden en altaren iets toevoegen aan jullie geloof en aan jullie God. Maar dat is helemaal niet zo. Want hij zorgt ervoor dat jullie kunnen ademen en leven. Hij is de bron. Jullie ontvangen, hij ontvangt niet, jullie ontvangen. Zie je? Paulus is hier rationeel aan het redeneren. Hij probeert die Grieken uit hun eigen gefixeerde veronderstellingen los te beuken. En dat zien we dan even later ook. God zal komen met het oordeel dat gelegd is in de handen van een man. Hij zegt het heel neutraal. Helemaal niet over Jezus Christus en een heel verhaal. Alleen het bewijs. En rationeel, verstandelijk, het bewijs daarvoor is geleverd door hem uit de dood op te wekken. De opstanding uit de dood. Grootste teken van God. Dat hij er is. En leeft. En de reactie van de Grieken is veelzeggend, dat hebben we niet meer gelezen, maar dan komen ze allemaal in rep en roer, want ja, de opstanding uit de dood, dat kan niet. Maar het is wel gebeurd. En je ziet in de Bijbel, Paulus zegt dat in 1 Korinthe 15, de opstanding van Jezus Christus is dat wat ons geloof geloofwaardigheid geeft. Dat is zo tegennatuurlijk, dat is zo wonderlijk, dat is zo bijzonder. Dit moet van buiten afkomen. Dit komt niet uit de werkelijkheid op. En er zijn ook hele rationele argumenten dat het waar is, de opstanding. Daar kan ik een heel verhaal over houden, wat meer dan een uur duurt. Ik wil me tot één punt beperken, de discipelen. Totaal gedesillusioneerd. Weggerend. Jezus verraden, Jezus verloochend, Jezus in de steek gelaten. Dit waren mensen die toen waren aan een depressie. Dat is een normale menselijke reactie als jouw grote meester, als jouw idool, de dood wordt gebracht. Je bent van de kaart. En als je dan even later opstaat en de wereld binnentrekt en bereid bent je leven te geven voor dit evangelie, en het zou een leugen zijn, het zou verzonnen zijn, omdat ze zo graag wilden dat hij nog zou leven. Dat is niet geloofwaardig. Dat mensen dat over hebben voor hun leugen. Op Johannes na zijn alle leerlingen van Jezus, dat weten we uit overlevering, door geweld om het leven gekomen. Vanwege hun geloof in Jezus Christus. Zij waren de basis voor de kerk. Geloof in de opstanding heeft redelijke gronden. Maar als we nu vanmorgen tegen elkaar zeggen, voor geloven in God hoeven we ons verstand niet uit te schakelen, is daarmee dan het belangrijkste voor het fundament van ons geloof gelegd? Nee. En daarom las ik met jullie Exodus 3. Eenzelfde soort vraagstelling. Mozes moet met een boodschap van God naar het volk en zegt: ja, Heer, maar ze zullen mij niet geloven. Wie moet ik dan zeggen hoe u heet? En dan moeten we even in het oude Joodse denken binnentreden. De naam van iemand is iemands karakter, is iemands wezen, is hoe iemand in elkaar zit, dat is zijn DNA. Op het moment dat je die naam op het spoor bent, dan heb je iemand zelf in beeld. Wie bent u dan precies? Want dat gaan ze aan me vragen. En dan gaat de Heere God niet allerlei verstandelijke overwegingen aan Mozes meegeven, waardoor het toch ook echt wel geloofwaardig is dat hij Mozes stuurt. Maar dan zegt hij: ik ben die ik ben. De enige grond waar de Heer zijn eigen bestaan op baseert, dat is zichzelf. Ik ben die ik ben. En dan zul je zeggen, dat is een cirkelredenering. Ja, dat is ook zo. Maar binnen deze werkelijkheid, als het gaat om het wezen van de Heere God, is er niet iets buiten hem waaraan hij zich kan meten om hem uit te leggen. Dat is alleen hij zelf. En waar we hier op stuiten, dat is dat geloven in God verstandelijk redelijk is, maar het gaat om veel meer. Want als God zich openbaart, dan zegt hij: ik ben betrouwbaar. Ik ben aanwezig. Op mij kun je bouwen. Niet alleen met je verstand, maar met je hele leven. Want ik ben een metgezel die met je meegaat. Die echt is. Die waar is. Ook verstandelijk waar is. Redelijk. Maar niet alleen rationeel, maar existentieel. Voor je hele bestaan. En dat legt hij zelf op zo'n heldere manier uit als hij zichzelf openbaart in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Dat is de basisbelijdenis van Gods bestaan in het Oude Testament. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En in die tekst komt ons verstand op de goede plek te staan. Het hoort er helemaal bij, Maar er is zoveel meer. Hart, ziel, verstand en kracht. Laat ik het hart uitleggen. Dat is de basis. Dat is de richting waarin wij willen leven. Dat is de keuze in de diepste diep van een mensenziel. Ben ik op God gericht of ben ik op iets anders gericht? Dat gaat van alles vooraf. Die beweging. En als we die beweging naar hem maken of van hem af, dan gaat verstand en wil en gevoel, die gaan allemaal meetrillen. Als we ons op hem richten, onze ziel, dat betrek ik nou even op ons gevoelsleven, wordt daardoor geraakt. Verschillende mogelijkheden, verschillende momenten, verschillende karakters, verschillende personen, verschillende situaties. Gevoel kan geraakt worden. Ons verstand doet mee, daar staan we vanmorgen bij stil. En onze kracht, onze wil. Waar we voor gaan. Waar we ons naartoe wijden. Waar we naartoe willen. En daar gaan we volgende week mee verder. Als we de vraag stellen, maar welke keuze maak ik nou echt? Bouw ik ook echt op het fundament? Want als we zouden blijven hangen bij vanmorgen, ons verstand, dan lopen we het risico dat we in God geloven, zoals we geloven in president Biden van de Verenigde Staten. Daar hebben we allemaal een beeld van, daar hebben we allemaal een idee over en we geloven echt dat hij er is, maar het raakt ons persoonlijk niet. Echt waar, maar geen betekenis voor mij. Op het moment dat we God ontmoeten, als ik ben, een persoon die diep in relatie met ons wil staan, dan vraagt dat om een reactie. En over die reactie denken we volgende week verder na. Maar vandaag zien we dat ons verstand in die reactie 100% meedoet. We begonnen met geloven in Nederland in 2023. Ben ik niet een gekke Henkie? Het antwoord is nee. Met verstand en al mogen we onze Heer volgen. En dan in de ontmoeting met hem, samen met ons verstand, onze hart en onze ziel en onze kracht helemaal mee laten trillen. In die echte verbondenheid met hem. Hij is de architect. Hij is begonnen met deze wereld en met jou en met mij. Onze vaste burcht. Amen. We willen samen danken en bidden. En een paar gebedspunten wil ik bij jullie inleiden. Ik weet niet of sommigen van jullie het meegekregen hebben, maar gistermiddag was er op het Sint-Pietersplein in Rome een indrukwekkende gebedsviering vanuit de gemeenschap van Terzee, de kloostergemeenschap, ecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Was 2 jaar geleden het voorstel gekomen als inleiding op de bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke Kerk die in oktober gaat beginnen. Vanuit alle gemeenschappen in de wereld vertegenwoordigers uit te nodigen samen met vele jongeren om te bidden om wijsheid voor de toekomst van de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar is vanuit alle gezinten op gereageerd. Het hoofd van de Anglicaanse kerk was er, van de Methodistenkerk, van verschillende orthodoxe kerken, Grieks-orthodox, Egyptisch-orthodox, Syrisch-orthodox. Van de Pinkstergemeente, van de Baptistengemeente. Voor zover ik weet, maar mijn kennis is ook beperkt, is er sinds Pinksteren niet zo'n manifestatie van christelijke eenheid geweest als hier zichtbaar in al die vertegenwoordigers van die geloofsgemeenschappen. En op het plein zaten duizenden, vooral jongeren. En voor Helga en mij wel leuk dat Hanna, onze dochter en Richard, haar man daarbij waren. Ik heb ernaar gekeken en het stimuleert om eenheid in geloof weer op een nieuwe manier heel diep bewust te worden en het belang daarvan. Omdat je het hier verbeeld ziet. Vandaag is het ook Israël zondag. En dat is voor ons ook reden om vandaag ook in het bijzonder te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bid met een algemene stem op Psalm 122 om vrede voor Jeruzalem. We danken ook voor de komst van Wolter en Janneke Jongsma in ons midden. We bidden voor onze en danken met onze broeder Bert de Jong voor zijn 80ste verjaardag. In de nieuwsbrief hebben jullie ook gelezen dat Danielle Sauman komende donderdag preventief wordt geopereerd vanwege het borstkankergen. En ook voor die operatie willen we samen bidden. Er vliegt iets rond in de kerk. Een vlinder. Het is een voordeel dat we tijdens het bidden onze ogen dicht hebben. Dan worden we niet afgeleid. Ja. En Nooru Jolwa heeft een slechte week. Ze moest weer naar de intensive care. Ze blijft in onze gebeden. Ook nu. Laten we God zoeken. Heere onze God, dank u wel dat u ons opzoekt in ons hele mens zijn. En ons verstand en ons gevoel en onze wil en ten diepste ons hart. En dank u wel dat u voor al die delen van ons leven werkelijk iets te zeggen hebt. En vanmorgen stil mochten staan bij ons verstand. En we bidden dat uw Heilige Geest ook dit gebruikt om ons rust en vertrouwen te geven in het volgen van u. Heer, ook als onze omgeving ons onrustig maakt, is het wel een echte goede weg die wij volgen? Is het wel waar? Dat u ons tegemoet komt en in de diepte van ons hart toespreekt en aanspreekt. En met ook onze redelijkheid, die we ook met elkaar delen, ons op uw spoor zetten. Heer, we bidden ook voor hen die zich daar in het bijzonder mee bezighouden. Ook de wijsheid om dat op een mooie, een goede manier te doen in discussies, in debatten. Met theologische bagage, met kennis van de apologetiek, de verdediging van het geloof. Heer, we bidden ook dat deze dimensie van ons geloof, uw zegen, ontvangt. En bovenal danken we u dat u naar ons toe komt als ik ben. Helemaal er voor jullie. Jullie kunnen op mij bouwen. Dank u wel daarvoor. Heer, we danken u dat u ook een God bent die mensen met elkaar verbindt. En dank u voor die indrukwekkende manifestatie van kerkelijke eenheid gisteren in Rome. En we bidden dat zo'n impuls doorwerkt, ook in het zoeken van eenheid tussen christenen, maar ook tussen mensen, wereldwijd. Want u bent toch uiteindelijk onze schepper. U geeft ons aan elkaar om ons ook in elkaar te verrijken en ook om in de ander u te ontmoeten. Heeft u uw zegen aan al die geloofsgemeenschappen en al die leiders die soms misschien ook wel een nek uitstaken om daar te gaan staan. Heer, geef wijsheid aan de katholieke bisschop om ook voor de katholieke kerk uw wijsheid, uw leiding, de inzichten van uw Heilige Geest te volgen. En dat bidden we ook voor onze gemeente, want wat hebben we dat nodig? U die ons ook aan elkaar geeft, vandaag ook in het bijzonder weer met het lidmaatschap van Walter en Janneke Jongsma, dank u wel dat zij hier een plek vinden, een huis om kerkelijk te wonen. En we bidden u dat u hen zegent in ons midden en ons blij en rijk maakt met hen. En omgekeerd dat wij tot zegen mogen zijn. En op die manier verbonden in u samen mogen optrekken. Heer, we bidden ook voor hen die in het bijzonder uw kracht nodig hebben. Voor Danielle Sauman. Heer, het is een operatie waaraan zoveel denken en overwegen vooraf is gegaan. Geef de artsen de kundigheid om de ingreep goed uit te voeren. En beschermt u Danielle langs deze weg tegen dat borstkankergen. Haar leven is toch veilig in uw handen. Beschermt u haar lichaam bij de operatie en voor de toekomst. Zo bevelen we haar bij u aan. En zegent u de kleine Noor in haar o zo kwetsbare bestaan. En bescherm haar. En geef haar leven. En geef moed en kracht en volharding aan Talita en Dennis. Heer, wat worden ze beproefd in alles wat op hun weg komt. Is u een God die hen draagt, ook als ze zelf soms niet weten hoe. Bemoedig en bekrachtig hen. Ook Gerard en Anneke en de familie die om hen heen staan. Heer, ontfermt u zich over hen allen. Heer, we danken u ook met broeder Bert de Jong voor zijn 80ste verjaardag. Dank u wel dat u hem deze mijlpaal geschenkt, samen met Marie. Met hun kinderen en kleinkinderen. Heer, wat een teken van uw goedheid in zijn bestaan. Dank voor alles wat u hem hebt gegeven. En wilt u in diezelfde trouw ook met hem verder gaan, nu en de toekomst in. En hem beschermen en zegenen naar ziel, geest en lichaam, met allen die hem lief zijn. We bidden voor de wereld waar we deel van uitmaken, in het bijzonder voor de vrede van Jeruzalem, Heer. Een plek met zoveel spanning tussen Israël en de Palestijnen, maar ook binnen Israël zelf, wat het afgelopen jaar zo zichtbaar is geworden. Heer, uw woord geeft toch een speciale plek aan dit volk. En we bidden ook dat uw vrede, uw wijsheid, uw rechtvaardigheid op hen rust. Dat het hier op aarde bijdraagt aan vrede. Maar geef bovenal ook vrede met u. Verzoening met u, hun schepper en Heer. Wees u dit volk ook zeer genadig. We bidden ook voor de Palestijnen, dat ze in wijsheid omgaan met recht en vrede en hun toekomst. Heer, wees u aanwezig, ook in dat conflict. Heer, zo komen we tot u en bidden ook dat u al die plekken waar moeite en zorg en spanning is, dat u nabij bent. de toekomst geeft. Mensen in Libië die de puinhopen bij elkaar vegen en toekomst zoeken. Die ernstige overstromingen. Marokko met de aardbeving, Syrië in de aardbeving. Heren, de aarde is zo turbulent in beweging. Wees u genadig en ontfermt u zich over de wereld die u toch zelf hebt gemaakt. En door uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Amen. Moment voor de collecte. De kerk en stichting Belevingstuin Petralien. Dat is al een prachtige titel alleen al. Maar mooi dat we op deze manier als kerk ook bij kunnen dragen aan het welbevinden. Aan mensen die kwetsbaar zijn en hier juist ook weer kracht en moed aan ontlenen. Ik zal er zijn, is ons slotlied. We mogen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De verbondenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.